gaan vanavond met elkaar Jacobus 4, vers 11 tot en met 17 lezen en doornemen. Jacobus 4, vers 11, 12 en het stukje daarachter, vers 13 tot en met 17. Over dat tweede stukje hebben we het wel eens meer gehad in de gemeente, maar we willen het toch vanavond ook doornemen. Jacobus 4, vers 11. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. We zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Tot zover dit stukje. We hebben hier te maken, en nou, dat heb ik al een aantal keren gezegd, met de Jacobusbrief. Jacobus die schrijft aan Joodse christenen, waaronder ook christenen uit de heidenen leefden, die dus geen Joodse achtergrond hadden, maar wel christen geworden waren. En Joodse christenen en heidense christenen bij elkaar, dat gaat niet altijd even makkelijk. Joodse christenen hebben een hele traditie. Die hebben spijswetten, die hebben feestdagen. En dat hadden die heidense christenen helemaal niet. Nou, dat bracht soms wel eens wat spanning teweeg. Je kunt er ook over lezen in bijvoorbeeld Romeinen 14. En daar komt datzelfde probleem ook naar boven, waar Jacobus het nu ook over heeft, dat er nogal eens makkelijk verkeerd over elkaar gesproken wordt. Kwaadsprekerij. Kwaadsprekerij over elkaar. Een paar versen die we daarvan willen lezen. Vers 3 tot en met 5 van Romeinen 14. Wie wel eet, dat gaat dus over allerlei spijswetten, wie wel eet, minachte hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordele hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij machte hem vast te doen staan. Deze immers stelt de ene dag boven de andere. Gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Broeders en zusters, het komt voor dat bepaalde broeders of zusters een bepaalde mening hebben. Die je niet altijd uit de Bijbel kunt halen. Die je niet altijd als fundament... Kijk, het staat in de Bijbel. Nee, dat ontbreekt soms. En dan kun je soms als rechter elkaar aanspreken, maar dat kan niet. Daar moet je voor oppassen. En dan staat er ook in vers 10, gij echter, ook van Romeinen 14, gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Dus oordeel nou maar aan God over. Nou, hier zie je dus dat die Joden, die Joodse christenen, die langer in de traditie stonden, in het aanbidden van God, die andere christenen, die zomaar van buitenaf, van links en rechts om de oren sloegen. En dat die andere christenen zeiden, joh, doe er niet zo kinderachtig, joh. He, dus dat was best wel moeilijk in de gemeente in Rome. Nou, hoe ga je daarmee om? Nou, in eerste plaats staat er, als we weer even teruggaan naar Jacobus 4, dat Jacobus heel duidelijk zegt in het 11e vers, spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Kwaadsprekerij, of wat hierboven staat in mijn Bijbel, lastertaal. Over het woordje kwaadsprekerij heb ik Matthew Henry, die schrijft in zijn boek, dat in het Grieks wordt daar het woord gebruikt. Kwaadsprekerij is iets zeggen dat de ander kwaad berokkent. Dat is kwaadsprekerij. Dus moedwillig de ander pijn doen. Dus iets zeggen dat de ander kwaad berokkent. Misschien kent u dat vers wel. Ik zal het even citeren. In Colossense 4 vers 6 daar staat, uw spreken zij te allen tijden aangenaam. Lieflijk. Ja? Hoeft niet altijd zalvend te zijn, maar hoe is ons spreken? Eigenlijk heb je hier te maken met mensen die niet het woord van God, ook niet de wet van God, maar hun eigen wet gemaakt hebben en dat als het ware legt op de schouders van anderen. Want dat staat hier ook direct achter. Daarom staat er in vers 12, één is uw wetgever. Zie je het staan? Eén is uw wetgever en één is ook uw rechter. Nou, het kan voorkomen dat christenen in de positie gaan staan van wetgever. En dat wij de ander de wetjes voor gaan schrijven. Dat wij tegen de ander zullen zeggen, nee, maar je moet het zo doen. Je moet het zo doen. En dan, nou, behoorlijk hard dat kunnen zeggen. Terwijl hier in de Bijbel heel duidelijk zegt, één is uw wetgever. En dat is God. Dat wil niet zeggen dat wij iemand niet mogen aanspreken op gedrag wat indruist tegen de Bijbel. Natuurlijk moeten we daar mensen voor waarschuwen. Daar mogen we mensen ook op aanspreken. Maar we mogen mensen niet de wet leren. Of eigenlijk is het dan zo, dan ga je de plaats van God innemen. Dan ga je de plaats van God innemen, dan word je zelf wetschrijver, dan word je zelfs rechter van de wet. En nou, Jacobus die rekent hier heel duidelijk mee af, mensen, dat kan niet. Zo doen we dat niet. Zo gaat dat niet. De heer Jezus die spreekt daar ook over. Ik wil dat ook graag even met u lezen uit Matteüs 7. Matteüs 7 vers 1 en 2. Matteüs 7 vers 1. Ja, misschien lees het even een klein stukje door. Matteüs 7 vers 1, daar staat, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Kent u dat, hè, van David? Toen Nathan kwam en vertelde dat de buurman een schaapje wegnam van die andere buurman. En toen stond David op, dat is een man des doods. Hè? En toen zei Nathan, je bent het zelf. En toen ontdekte hij ineens dat je soms zo makkelijk kunt oordelen over anderen, terwijl je het eigenlijk zelf bent. En zelf misschien nog veel grovere dingen gedaan hebt. Het is... Ergens is het zo, mensen vinden het soms heel prettig om over anderen kwaad te spreken, om daarmee zichzelf als het ware een beetje, ja, een beetje op te vijzelen. Van zo ben ik in ieder geval niet. He, dat kan ook te maken hebben met een beetje jezelf opwerken. In vers 3, wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, denk aan David, maar de balk in uw eigen ogen bemerkt gij niet. Hoe zult gij dan uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie de balk in uw eigen oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw eigen oog, uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Nou, heel toepasselijk, heel helder zoals de Jezus dit hier formuleert. Nou, nogmaals, het geloof in de praktijk, want daar gaat het over in de Jacobusbrief, spreekt geen kwaad van elkander, broeders. En ik vind dat het hier heel mooi gezegd wordt, want hij zegt hier broeders. Broeders, Adelphos, we vormen met elkaar een broederschap. Geliefde broeders, denk aan Philadelphia, broederliefde. Laten we de broederliefde houden onder elkaar. Spreek geen kwaad. En als je merkt dat er kwaad gesproken wordt, probeer dat in te dammen. Want je kunt zo makkelijk kwaad van elkaar spreken. Van kwaadsprekerij gaat Jacobus nu een overgang maken naar grootspraak, grootsprekerij. Want dat staat in vers 16, maar nu roemt gij in uw grootspraak. Kwaadspreken, grootspreken. En dat grootspreken, die grootspraak, begint met de woorden in vers 11, welaan dan. Weet een van u waar dat woord de eerste keer in de Bijbel voorkomt? Welaan. De torenbouw van Babel. De torenbouw van Babel, in het Grieks staat hier het woordje, let maar eens op. Nou moet je even opletten. Alle ogen op mij gericht, op de mens. Welaan, laten we de toren van Babel bouwen. Of de toren van 828 meter in Dubai. Mensen willen steeds hun torens verhogen. En in die wezen is het een heel eenvoudig voorbeeld dat de mens eigenlijk zichzelf aan God wil meten. En dan zegt Nebukadnezar ook, welaan, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb tot eer van mijn naam? Nou, en dan wordt Nebukadnezar vernederd, dan wordt het een dier. En we lezen in het boek Openbaring dat hele Babylonische systeem in één uur voorbij is. In één uur is het weg. Nou, het is toch vreselijk als je ziet wat er in Haiti gebeurt. In een enkel moment zo'n enorme ramp en de hele wereld op zijn kop. Ik weet niet of je het Nederlands Dagblad gelezen hebt van christenen die de laatste maanden de nood van, ik heb zelf ook een medestudent gehad die zich voorbereidde in mijn studietijd voor Haiti. Die heeft er heel veel jaren gewerkt. En die schreef in de brieven, want wij hebben maandelijks, dat noemen we dan eenmaligen post, van ex-studenten die allemaal hun berichten altijd schrijven. Dat gaat al jaren door. En dan krijgen we alle berichten uit al de landen waar ze naartoe gegaan zijn. En ook vanuit Haiti heb ik heel wat keertjes berichten gekregen. En heel veel berichten van dit echtpaar wat er werkte, dat is dat het zo'n enorm arm, corrupt, maar ook geestelijk vreselijk duister land is. Een vreselijk duister land. U weet waarschijnlijk wel dat de Spanjaarden daar geweest zijn. En dat daar de meeste van het originele volk daar uitgeroeid zijn. Dat daar naar de Fransen gekomen zijn. Die hebben de slavernij er een beetje ingevoerd. En allemaal Afrikanen daar gebracht in Haiti. Met heel veel voodoo-achtergrond. En nou, christenen daar, die hebben op een gegeven moment de koppen bij elkaar gestoken. En gezegd, we moeten hier wat aan doen. Zo zijn ze maandenlang, hebben ze dat al georganiseerd, om 6 uur 's morgens met christenen bij elkaar te komen. om te bidden. Staat vandaag in het Nederlands Dagblad. En daar zijn gebedssamenkomsten geweest waar 2000 mensen uit Haiti bij elkaar kwamen om te bidden. En vanaf dat moment is de president ook bezig geweest om al die corruptie aan te pakken en zo. En nu zijn ze nog steeds bezig met bidden. Dus er gebeurt heel wat daar in Haiti. Maar ja, aan de andere kant, er is ook zo'n vreselijke, duistere macht van bovenaf die zoveel kapot maakt. En dat merkt de hulpverlening ook wel. Want ik denk dat er bijna geen land is waar het zo moeilijk is om hulp te verlenen. En ja, in plaats dat mensen dankbaar zijn dat er wat hulp komt, knuppelen ze elkaar dood. En wordt er zelfs water als betaalmiddel gebruikt. Nou, dat is zo vreemd. Dat is de wereld waar wij vandaag in leven. Welaan dan. Nou, wat mij hiervan aanspreekt in dit stukje, dat is welaan waarin de mens zijn positie inneemt en zegt, wij bepalen. En dat is heel eenvoudig om dat hier uit dat vers 13 en 14 te halen. U kunt het voor uzelf best wel aantekenen of onderstrepen. In eerste plaats, wij bepalen in de eerste plaats wanneer. Dan staat er vandaag of morgen. Zie je het staan in vers 13? Vandaag of morgen. Wij bepalen wanneer. Wij bepalen waar. Want er staat, we gaan naar die of die stad. Wij bepalen hoe lang. We brengen er 1 jaar door. Wij bepalen wat we doen. Wat gaan we doen? Zaken doen. En dan het laatste, wij bepalen het doel. Want wat is het doel? Winst maken. Zie je dat, die 5 dingen? Wij bepalen wanneer. Wij bepalen waar. Wij bepalen hoe lang. Wij bepalen wat we gaan doen en wij bepalen waarom we doen. Met welk uiteindelijk doel. Dat is de mens van deze tijd. Dat is de wereld waarin wij leven. En dan staat er in plaats, dus als je een kind van God wordt, dan wordt het heel anders. Want dan ga je ineens ontdekken, dan staat er, in vers 14, gij die niet eens weet. Nou, wat weten we niet? Wij kunnen niet eens een dag verder kijken. Weet je, ik heb hierbij geschreven, wat ben ik blij dat God het wel weet. Hè? Dat staat in Psalm 139, alle dagen heeft hij al lang gekend. Ze zijn allemaal in zijn boek. We hebben net dat prachtige lied gezongen over die Maranatha-klokken. God die weet al wat er gaat gebeuren. Maar wij kijken niet verder. Wij kijken niet verder dan 1 seconde. Wij weten niet wat er over 1 minuut gebeurt. Nou, daar moet je als kind van God wel eens opnieuw even over nadenken. Dat betekent niet dat we geen plannen mogen maken. Tuurlijk moeten we plannen maken. Maar altijd in de gaten houden. Wij die niet eens weten. Nou, ik heb hier 3 dingen over het leven opgeschreven. In de eerste plaats, het is een heel onzeker leven. Wij leven een heel, wat dat betreft, hier op aarde. We zijn ons van niet zeker. Het is een heel onzeker leven. Ten tweede, het is een heel kortstondig leven. Voor een korte tijd. Dit aardse leven. En ook al zijn het er misschien wel 80 of 90 of bijna 100, zoals onze oudste zuster bijna 100 wordt. Ja? Dat is natuurlijk een heel leven, maar het is maar een zucht vergeleken met dat wat straks komt. Het is maar zo kort. Het is een kortstondig leven. En laten we er alsjeblieft van overtuigd zijn, want er staat die damp die verschijnt een korte tijd en verdwijnt. Dit leven gaat voorbij. Maar we hebben eeuwig leven. En dat is veel belangrijker. En dan zegt Jacobus, een ander leven is, dan staat er in vers 15, in plaats van te zeggen. Met andere woorden, wij hebben een ander uitgangspunt. Wij denken anders. En dan staat er, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Ik heb hier drie dingen ondergezet. Dat andere leven bestaat. Leven door Gods wil. Want indien de Heere wil, zullen we leven. Elke dag is leven door Gods wil. Dat is Gods wil, dat we leven. In de tweede plaats, leven naar Gods wil. Naar Gods wil, indien de Heere wil, zullen we dit of dat doen. En het derde, leven vanuit Gods wil. Dat we dat doen wat God van ons vraagt. Nou, en dat is hetgeen waar ik mee wil eindigen. Wat doen we met ons leven? Wat willen we met ons leven doen? Dat die korte damp, die voor een korte tijd verschijnt, daarna verdwijnt, willen we dat leven leven door de Heer, naar Gods wil, het leven vanuit Gods wil. Nou, misschien is het goed om dan even te kijken naar Matteüs, als inleiding verder voor het zendingsgedeelte. In Matteüs 9. Want als je, ja, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal, als je de Heer niet kent, dan ga je lopen dwalen in je leven. En dan word je voortgejaagd en afgemat. En dan staat er in Matteüs 9, vers 36. Matteüs 9, vers 36. Toen hij de schare zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Ik denk als de Jezus vandaag naar de mensen om zich heen kijkt. Als de Jezus vandaag op het Van Heekplein zou staan en de mensen in Enschede voorbij zou schuiven, of waar dan ook zou staan, ik denk dat de Jezus precies hetzelfde gedacht zou hebben. Want wat zegt de Jezus? Hij werd met ontferming over hen bewogen. Ze zijn voortgejaagd en afgemat. Gisteren of maandagmiddag heb ik dat ook verteld. Een van de dingen die veranderd zijn in onze samenleving, dat is dat het tempo van het leven zo ontzettend hoog ligt. Het is allemaal zo snel. Voortgejaagd. En het is ook niet voor niets dat er zoveel mensen met depressie, met psychische klachten rondlopen. Afgemat. Ze kunnen niet meer bijhouden. Ze zijn teleurgesteld. Afgemat. En dan staat er als schapen die geen herder hebben. Ze laten zich niet leiden door de Heer. Ze zeggen wel aan. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar ze zullen niet zeggen van Heer, wat is uw wil? Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Ik heb dat pas ook nog gezegd tegen de jongens en meisjes van de Bijbelklas. Als je dan zo'n groep jongens en meisjes van 14 en 15 jaar hebt, dan vraag ik ook wel eens, ja, jullie maken natuurlijk allemaal plannen voor je leven. Dat is ook goed. Je kiest een profiel uit voor je studie. Maar heb je ook wel eens afgevraagd, wat wil God eigenlijk met jouw leven doen? Zou er hier iemand kunnen zijn die de zending ingaat, of predikant of evangelist wordt? Denk daar ook eens over na. En ja, de oogst is heel groot. Het werk is er niet minder om geworden. Ook al bestaat de gemeente van Jezus Christus al 2000 jaar. Het lijkt wel of het werk steeds meer wordt. Er is heel veel werk te doen. En dan zegt er Jezus, maar arbeiders zijn er weinig. Arbeiders zijn er weinig. Je trekt toch meestal aan het kortste eind. Ja, arbeiders zijn er zo weinig. Nou, ik hoop dat hier onder ons mensen zijn die zeggen, nou, wij gaan nu niet alleen naar mensen kijken die in de zending bezig zijn, maar er is ook zending hier, heel dichtbij. Ook op de Westerbrink. Ook daar waar wij de Heer mogen dienen, hier in de gemeente. En ik hoop dat hij door het gebed zijn arbeiders uitzendt, ook vanavond in zijn oogst.